Welkom bij aflevering 26 van Moordzaken, de podcast.
Ja, vandaag Maria en de thuishulp. Maar we zijn al een jaar bezig hiermee.
Gefeliciteerd, Harry.
Jij ook. Toch wel bijzonder. Ooit nou, begonnen in coronatijd, een soort hobby.
Hoorde je dit trouwens? Het verjaardagscadeautje van de luisteraar?
We hebben een heel gaaf verjaardagscadeau gekregen. Namelijk een nieuwe tune. Hoe vonden jullie hem?
Even opgepoetst. Dat was wel nodig, hè? Dus dankjewel.
Jorrit Steedskamp heeft het voor ons verzorgd. We zijn er heel blij mee, Jorrit. Nou ja, we gaan een nieuw jaar in, Carrie. Ja, hoe mooi is dat?
Wie had dat gedacht?
Nee.
Ja, dus ook even voor de luisteraars. Hè. Een hele dikke dankjewel voor het nog steeds luisteren.
En heel veel reacties in alle opzichten. Felicitaties, maar ook bezorgde luisteraars over of we wel respectvol bezig zijn. Vertel eens, Carrie, wat we daar allemaal aan doen.
Ja, we krijgen ook wat reacties over. Hè? Dus opmerkingen inderdaad of wij bewust zijn van wat onze podcast doet met nabestaanden van slachtoffers. Maar ook met nabestaanden van verdachten, want het zijn in feite dus ook slachtoffers. En wij proberen hier eigenlijk wel zo respectvol mogelijk mee om te gaan. Dus ik hoop dat het ook zo overkomt.
We doen in ieder geval in alle opzichten ons best. En verder?
Verder? Heb jij nog pasta gegeten, Eddie?
Nou en of, Carrie. Daar hou ik van. Ik heb zelfs een favoriet restaurantje.
Waar is dat dan?
Nou, die kan je vinden in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Maar dat is de Spaghetteria. Heerlijke pasta's. En ik kom er graag. Ben jij er wel eens geweest?
Jazeker.
Ja. Nee, op een terrasje zit je er heerlijk. Je kunt de meest lekkere scroppino's drinken. En ik maak daar een beetje reclame voor. Want het is van vrienden van mij.
Oké, nou jongens, we hebben het allemaal door. Dit was dus onze advertentie.
Ja, we gaan ervoor.
Ja, nee, mocht je dit ook willen, mail ons eventjes. Maar goed, laten we even teruggaan. De moord op Maria Schermer.
Zeker.
In Den Haag. Voor mij ging er niet meteen een lampje branden bij deze zaak.
Ook niet voor mij.
Maar we zijn er wel ingedoken. Dat was op vrijdagmiddag 6 maart 2009... Even kort het verhaal. De politie vindt dan het lichaam van de 78-jarige Maria Schermer. En zij is met ruim 50 missteken in haar woning in Den Haag vermoord. Nou, dan is er een vrouw, Monique B. Dat is haar voormalige thuishulp en die is als dader veroordeeld voor deze moord. En zelf ontkent ze eigenlijk tot op de dag van vandaag.
Ik vind dat je alweer veel verklapt, Carrie.
Ja.
Misschien moeten we eventjes naar het nieuws van die dag gaan.
Ja, vrijdag 6 maart. This is it. Ja, dat waren de woorden van Michael Jackson. Want hij kondigt zijn laatste optredens aan. Het gaat om de 10 concerten van 8 juli 2009 in de O2 Arena in Londen. En hij houdt dan een dag voor deze moord een persconferentie. En hij zegt dus in het kort, this is it. Dus zijn laatste optredens. Nou, ook die hebben we helaas niet meer mogen zien.
Nee. Ik als fervent belegger was natuurlijk die maand geschokt door het dieptepunt van de AEX-index... kwam onder de 200 punten. En dan moet je dus nu bedenken dat vandaag hij bijna op 800 weer staat. Dus hij is bijna in die 12 jaar met 300% gestegen.
Ja, dat was echt de crisisperiode.
Ja.
Die tijd.
Ja, dus je kunt ook beter beleggen dan een podcast maken.
Oké. Ook in maart. De Afghanistan-top in Den Haag. Daar spreken vertegenwoordigers van 72 landen over de toekomst van Afghanistan. Nou, hoe actueel nu? Dat ging over de opbouw van Afghanistan na ruim 30 jaar oorlog. En bizar, hè? We zijn nu 12 jaar verder. Ik ben niet echt een Afghanistan-kenner, maar het lijkt mij eigenlijk gewoon weer terug bij af.
Zo lijkt het wel, ja. Sportnieuws ben ik weinig tegengekomen.
Ik ook niet. Dus het weer er maar. 6 maart, wisselvallig. Het wordt 6 tot 8 graden.
Best wel koud. Is niet helemaal onbelangrijk in deze zaak. En de muziek. Ik heb op verzoek van Carrie heb ik een weekje gesmokkeld. Carrie wilde heel graag Ilse de Lange horen met het mooie nummer A Miracle.
Ja, dat is toch een beetje mijn roots, hè?
Ja, en die was dus, lange nog een keer aan het Songfestival meegedaan. En ze wil weer meedoen, hoorde ik.
Nou, echt waar?
Ja, zij is de laatste.
Oké. Goed.
Wat is er gebeurd?
Vrijdagmiddag 6 maart 2009. Dat is wanneer in een huis aan de Haagse Laakkade het lichaam van de alleenstaande 78-jarige Maria Catharina Schermer wordt gevonden. Ja, het is rond 1:15. Dan staat de thuiszorgmedewerkster van Maria voor de deur van haar portiekflat. Dat is beneden in de centrale hal van de flatwoning. Nou, zij belt aan, wordt niet opengedaan, maar er komt net een meisje de flat uitlopen, dus zij kan naar binnen. Bij haar voordeur boven dan belt de medewerkster van de thuiszorg opnieuw aan. En die deur wordt niet geopend. Nou, er komt ook toevallig een buurvrouw naar buiten. Die vindt het ook heel vreemd dat Maria niet open doet. Ze schakelen de onderbuurman in. Die woont 1 verdieping lager, Aram. En die heeft wel vaker contact met Maria. Nou, ze hebben met z'n drie nog een keer tevergeefs aangebeld. En dan gaat die thuiszorgmedewerkster naar haar kantoor bellen. Vanuit daar is naar de woning van Maria gebeld. En ze neemt ook haar telefoon niet op. Dus dan wordt samen met de buurman besloten om 1:15 de politie te bellen. Het is wel raar eigenlijk, want deze Aram, die onderbuurman, die twijfelt nog even om de politie te bellen, want hij zegt dat hij Maria nog kort daarvoor had gezien. Nou, nadat ook politie had aangebeld, proberen ze dan die deur te forceren. Nou, dat gaat een beetje knullig, hè? Eerst met een klein stootijzer. Dan pakken ze uit die auto van Aram een schroevendraaier en een hamer. Nou, dat lukt ook niet. Dus uiteindelijk moeten politiecollega's uit de buurt een groter stootijzer brengen, waarmee ze dan uiteindelijk die deur kunnen forceren.
En dan lukt het wel.
Ja. Ze komen dan binnen en dan zien ze Maria op haar rug in de hal liggen met haar hoofd in de plas bloed.
En heel snel daarna arriveert de GGD en die constateert dat Maria niet meer leeft.
Ja, wat raar is ook, voordat die agenten eigenlijk bij Maria naar binnen gaan, dan zegt die buurman al tegen de politie dat een thuishulp in het verleden 1000 euro van Maria heeft gestolen. En dat is eigenlijk best raar, want op dat moment is er nog niks bekend over een heel misdrijf.
Nou ja, hij zou dat in principe nog niet kunnen weten.
Nee.
Ik heb natuurlijk weer wat veldwerk gedaan. Portiekwoning aan de Laakkade, ligt in het Laakkwartier. Het is eigenlijk een gebouw met 6 appartementen. Eentje op de begane grond en dan 2 op de eerste en ook 2 op de tweede verdieping. En dat is waarvan de rechter door Maria wordt bewoond. En bovenop is nog 1 appartement. Het is een beetje een buurt die ik echt wel ken, want ik ken Den Haag een beetje. Dat is volgens mij in de jaren 80, 90 allemaal nieuw gebouwd. En we hadden het al even over de onderbuurman net, Aram. Dat is een Armeense familie die daar woont. Dat zijn de directe onderburen. Deze Aram zelf is 34, heeft een zus van 31 en ze wonen samen met hun moeder, een 54-jarige vrouw. En naast Maria, dus op haarzelfde verdieping, woont een 33-jarige buurvrouw met haar dochtertje.
Nou, dankjewel.
Nou, was dit goed veldwerk of niet?
Heel goed veldwerk. Ja. Ik ben helemaal verbluft, joh. Nou, over Maria inderdaad, die in haar woning ligt. Nou, die is dus inderdaad, we zeiden het al, meer dan 50 keer gestoken. Meer dan 20 keer in haar hoofd, 8 keer in haar hals, ook in haar hand 17 keer. Dus dat zijn, denk ik, afweerletsels. Ook in haar rug en nek. En zelfs zo hard gestoken dat er zelfs 2 stukjes van een afgebroken mes in haar schedel achter zijn gebleven. Ja, dan denk ik echt, wauw, hè? Waarom 51 keer steken? Een soort blinde woede. Iets als je boze ex vermoordt. Ook niet echt ervaring mee. Maar in ieder geval niet een 78-jarige weerloze vrouw. Dan ben je echt buiten zinnen, denk ik.
Ja, misschien ook iets meer even over Maria vertellen.
Ja, dus zij is alleenstaand. Bijna blind, slechte been. Ze liep met de rollator.
Kon bijna nooit meer buiten.
Nee, een vrij eenzaam bestaan. Hè. Ze had ook geen verdere familieleden. Hele nette vrouw die zichzelf wel goed verzorgde.
Zeker, want ze heeft een aantal hulptroepen die bij haar langskomen. Zo komt bijvoorbeeld de kapster bij haar langs. Uiteraard de thuishulp, maar ook bezorgdienst van de troefmarkt. Maar ook van de bloemist. Er is iemand die de was ophaalt. Ze heeft haar zaakjes wel zodanig
pedicure,
goed geregeld.
Pedicure, af en toe een glazen wasser.
Ja.
En die kapster die verklaart ook dat Maria best bang was. En daardoor eigenlijk ook nooit naar buiten kwam. Ze zou ook nooit voor een vreemde bijvoorbeeld open doen, omdat ze zo bang was. Zoals ook 2 jaar eerder, in 2007, was ze even opgenomen geweest in een ziekenhuis. Heeft ze daarna nog even in een verpleeghuis gezeten. Dus 1,5 jaar buiten zijn huis gewoond. En wat je net zei al, de bezorgdienst van de boodschappen. Ze deed in het verleden zelf de boodschappen, in ieder geval bij de bezorgdienst. Maar ze kon niet zo goed meer zien. Dus de laatste 3 maanden van haar leven deed de zus van de buurman Aram dit. Of deed Aram dit zelf. Nou, even over dat huis van Maria. Dat huis dat blijkt helemaal doorzocht te zijn?
Ja, verschillende laden en kasten die zijn allemaal geopend in haar werk- en slaapkamer. Je hebt waarschijnlijk ook dat fotootje gezien van die werkkamer. Dat is best wel een chaos. Dan lagen er verder nog geldkisten op de grond. Best wel bijzonder. Meerdere geldkisten. 6 las ik ergens. Tassen, handtassen, papieren op de grond. Maar overal zaten ook bloedvegen op. Op de kasten, op de laden, op kledingstukken en op die handtas en op een geldkistje. Het was echt,
en ook in die handtas, dat vond ik namelijk ook. Je ziet gewoon echt dat het doorzocht is. Hè? Dus ook aan die binnenzijde van die handtas en ook de spullen die erin zitten. Hè? Dus dat een notitieboekje zat in een van die handtassen. Zelfs in het boekje vinden ze nog een druppel bloed. Dus inderdaad, overal is wel iets te vinden. Maar vooral in die werkkamer. Hè? Dus in de woonkamer is verder niks te vinden. Dus alleen in de hal en in de werkkamer werd bloed aangetroffen. Althans, met het blote oog. En er zijn ook schoensporen aangetroffen. Hè? Wat je net zei, dus er lag van alles op de grond.
Velle papier met afdrukken.
Ja, die enveloppen die dan allemaal op de grond liggen. En die schoensporen, dat vond ik ook wel mooi om te zien, die worden veiliggesteld met folies. Ik heb nooit bedacht hoe dat echt ging. Dat zijn dan met folies met behulp van een pathfinder. Dus dan heb je dus een speciale folie. Dat wordt met hoogspanning opgeladen. En dan is het alleen het losliggende stofspoor. Dat
trekken ze er vanaf.
Ja, dat trekken ze er vanaf. Ja, dus die schoensporen die moeten dan veroorzaakt zijn door iemand die nou eigenlijk daar dus alles onderzocht heeft en nog op die papieren en die enveloppen heeft gestaan.
Ja, ze hebben eigenlijk hartstikke veel materiaal.
Ja.
Als je het zo even op een rijtje zet.
Hebben ze dus ook allemaal meegenomen, hè, om allemaal veilig te stellen. Achteraf valt daar nog wel iets over te zeggen trouwens.
Ja, nou, er valt heel veel over het forensisch onderzoek te zeggen. Maar jij wilt
op terug. En als we ergens op terugkomen,
dan moeten we er ook op terugkomen, want daar zijn we op gewezen. Okay. Ik noteer het dus nu even. Hier komen we op terug. Maar, Carrie, het tijdstip van overlijden is natuurlijk altijd ook cruciaal.
Ja, is belangrijk. Ja, behalve die getuigen en sporen is dat natuurlijk inderdaad heel belangrijk. Ja, want die buurman die zegt dat hij in de ochtend nog bij haar langs is geweest. Hè. Die zegt, ik ben opgestaan, ik heb wat klusjes gedaan in het huis. Ik ging nog proberen om de portiekdeur te repareren. Hij is de post gaan checken en er was wat post bij voor Maria. Dus hij is naar Maria toegegaan, hebben ze samen op de bank haar post doorgenomen. En Aram die vroeg nog aan Maria wie hij moest bellen voor die kapotte portiekdeur.
Daar heeft zij een nummer gegeven aan hem van de woningbouwvereniging Stedion.
Ja.
Hij noteert dat nummer ergens op een stukje krant, gaat vervolgens naar zijn eigen huis weer en belt direct met de woningcorporatie.
Ja, hij heeft gezegd dat er nog geen minuut tussen zat, hè? Nog wel minder misschien. Dus hij heeft, zegt hij zelf, over 10:45 heeft hij dat nummer gebeld. En dat is ook gecheckt.
Later geverifieerd, klopt helemaal.
Ja. Dan heeft de zus van de onderbuurman, die verklaart ook nog dat zij om 10:00 nog in bed lag. En zij hoorde daarna de bel van het belbord beneden. Ze dacht dat het de bel was van Maria, want dat hoort ze altijd heel goed. Ze hoorde ook een vrouwenstem, heel kort gesprek. Zij denkt dat inderdaad nog aangebeld is. En dat klopt ook precies met het verhaal van Aram. Dus rond 10:45 moet Maria nog in leven zijn geweest. Nou, dat tijdstip dus van overlijden is tussen 10:45 en 10:45. Het moment dat de thuiszorg bij haar op de stoep staat.
Nou ja, dat is in ieder geval het tijdframe waarbinnen ze denken dat het gebeurd zou moeten zijn. Ze gaan gelukkig ook getuigen horen. En ze beginnen onder andere met dat telefoontje, beter gezegd dat telefoontje. Er is een telefoontje geweest naar de troefmarkt. Dat is waar Maria normaal altijd haar boodschappen bestelt. En wat blijkt, dat de medewerkster die op maandag verhoord wordt, geeft aan dat ze op vrijdag een vreemd belletje kreeg. Ze herkende de stem niet en dat ging over de boodschappen van Maria. En er werd gezegd dat die niet bezorgd hoefde te worden, die boodschappen, omdat Maria de week erop er niet zou zijn. Dat was een beetje de verklaring. Maar dat is een beetje raar, want de boodschappen waren al op donderdag bezorgd. Want dat was tegenwoordig de dag dat de boodschappen bezorgd werden.
Ja, dat was eigenlijk vanaf eind oktober 2008.
Ja, nou, de politie die gaat dat nummer natrekken. Die troefmarkt is die ochtend 2 keer gebeld door de banketbakker en door een mobiel nummer. En dat nummer gaan ze traceren en ze komen erachter dat dat afgegeven is aan Thuiszorg Den Haag. En, dat vond ik ook wel direct scherp, ze zien ook dat in de telefoonklapper van Maria datzelfde nummer staat En daar staat een naam bij genoteerd van een oude thuishulp. Het staat ook een beetje doorgestreept. En dat is de thuishulp Monique.
Ja, dus het is drie dagen na de moord dat Monique eigenlijk al als verdachte wordt aangemerkt.
Ja, en ze zien dat nummer ook nog in hun eigen systeem. Want diezelfde Monique had in februari nog aangifte gedaan van een straatroof. Dus het politiesysteem redelijk goed aan elkaar gelinkt. En zo komen ze dus terecht bij de voormalige thuishulp Monique.
Ja, die na 2,5 week eigenlijk al opgepakt wordt. Hè? En dat is niet alleen door het telefoontje van dat rare telefoontje wat ze pleegt, dus naar die troefmarkt, maar ook omdat er meerdere getuigen die verhoord zijn, die hebben in hun verhoren gezegd dat ze Monique ervan verdenken eerder geld hebben gestolen bij verschillende thuiszorgadressen.
Het zou dan zijn dat Monique de sleutel had van het appartement van Maria, ook in die tijd dat Maria opgenomen was in het ziekenhuis. En dan zou ze toegang gehad hebben tot het huis van Maria en er zou 1.000 euro zijn overgemaakt via een rekening. Vond ik nog best wel bijzonder. Dus niet eens cash gestolen, maar er was 1.000 euro verdwenen van haar rekening.
Een andere cliënt die dat ook gezegd heeft, hè, dat ze inderdaad geld van de bankrekening was afgeschreven.
Ja, bijvoorbeeld met een pinpas.
Ja, ze werkt ook bij mensen met Alzheimer. Maar er zijn ook heel veel cliënten die zeggen dat ze daar nooit ervaring mee hebben gehad. Dus het is allemaal wel speculatief. Hè? Dit is nooit bewezen. Maar over haar verklaring, Monique's verklaring, over dat bellen naar die supermarkt, naar die troefmarkt. Ja, zij zegt dat ze dat gedaan heeft namens een andere cliënt van haar. Die had namelijk problemen met haar eigen supermarkt. En nou, dan had Monique wel even die troefmarkt gebeld om dat een keer te proberen voor haar. Nou, die cliënt is ook ondervraagd, maar die wist helemaal van niets. En die bleek dan ook te lijden aan Alzheimer.
Ja, maar haar dochter die zei er wel iets over en die achtte het heel onwaarschijnlijk dat haar moeder zou wijzigen van supermarkt. Dus niet een heel erg sterk verhaal, denk ik. Dus dat telefoontje naar de troefmarkt is natuurlijk wel heel erg cruciaal. Ja, ja. Zeker het tijdstip ook van het belletje.
Ja. Ja, want het was 9:19 in de ochtend. Ja, ja. Dat zullen we zo nog vertellen, inderdaad. Ja. Maar misschien iets meer over Monique.
Zeker. Nou, ze was dus wel een tijd de hulp van Maria. Van maart 2005 tot misschien wel medio 2008. Ze werkte trouwens bij de organisatie Mea Vita. En ik weet niet of je dat gezien hebt.
Maak je nu ook reclame?
Nee, want de top van dat bedrijf is uiteindelijk wegens fraude aangeklaagd. En dat Mea Vita is in 2009 in datzelfde jaar failliet gegaan. Dat bestaat niet meer.
Oh, goed speurwerk, Eddie.
Ja, ik ben even verder gegaan. Ja. Nee, dat kwam ik toevallig tegen. Dus daar zaten wel wat meer ongure types, zullen we maar zeggen.
Oké. Okay.
Nee, dus, maar dat is niet het meest belangrijke. Ze zegt vervolgens dat ze dus daarna nog 7 keer bij Maria geweest is. Dus nadat ze medio 2008 stopte, is ze er nog 7 keer geweest tot de bekende 6 maart 2009. En dan af en toe nam ze haar dochter mee. Die dochter Melissa. En ze geeft ook aan dat ze er nog een keer schoongemaakt heeft begin 2009. Want er zou een renovatie hebben plaatsgevonden van de keuken en de badkamer. Nou, dat is natuurlijk nagevraagd bij de woningcorporatie. En het bleek inderdaad te kloppen dat zowel in september 2008 als in januari 2009 er inderdaad renovatiewerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Maar dan komt de verrassende wending. De onderbuurvrouw, die heeft aangegeven dat zij toen heeft schoongemaakt. Dus Maria.
Dat ze dat niet van elkaar weten.
Nee, misschien weten ze dat niet van elkaar. Maar Monique beweerde in ieder geval dat zij het had gedaan. De onderbuurvrouw zegt dat. Ja, je hebt meer ervaring met schoonmakers dan ik, denk ik. Het kan natuurlijk zijn dat meerdere mensen geholpen hebben. Maar jij zei het al, ze wordt gearresteerd.
Ja, ja, en op diezelfde dag, dus als haar aanhouding, is natuurlijk ook meteen haar eigen woning onderzocht. Die woning van Monique. En dan blijkt dus, op de dag van de moord droeg ze een zwart met grijze jas, met onder een rode capuchon of een rode kraag. En als ze dan in haar woning komen, dan komen ze in die badkamer, want hangt daar een zwart met grijze jas. Nou, die rook heel lekker fris, hè, naar zeep of naar wasmiddel. In ieder geval schoon. En ook over de douchegordijnstang hing een rode trui. Dus die kleren zijn uiteraard meegenomen. Maar het lijkt erop dat dat natuurlijk allemaal al lekker gewassen is.
Daar heeft ze ook wel ruim de tijd voor gehad.
Zeker. Ze vinden ook in haar woning een mes met een afgebroken punt. En op het balkon staat een schoenendoos van een nieuw paar schoenen. Alleen erin zitten dan oude schoenen. Het merk Rukenor. wit met zilver, maat 39. Nou, die schoenen worden dus ook meegenomen. Die gaan ze natuurlijk vergelijken met de schoenspoor dat al veilig gesteld is in Maria's woning.
Maar die mes, het mes was toch niks?
Het mes was uiteindelijk niks, nee. Maar nu verklap je dat al. De spanning...
Maakt niet uit.
Het mes inderdaad, nou, bij deze.
Ah, heel spannend.
Anders waren we misschien niet op teruggekomen. Het mes bleek uiteindelijk... het puntje was eraf, maar het was niet het mes. Maar ja, wat denk je dus, wat heeft Monique dus te zoeken op die 6 maart bij Maria? Nou, wat zegt Monique zelf? Zij ontkent, want ze is onschuldig. Sterker nog, zij is op 6 maart helemaal niet bij Maria geweest. Dus zij vertelt haar eigen alibi. Zij heeft die vrijdagochtend 3 cliënten bezocht. Nou, dat kun je dan ook checken, hè, door middel van een logboek dat ze bijhouden. Daarna heeft ze zich ziek gemeld, dan zat er overgegeven bij de laatste cliënt. Dus is naar haar werkgever gegaan en dat was tussen 10:30 en 10:30. Toen heeft ze tussendoor om 19:15 heeft ze die troefmarkt gebeld. Daarna is ze nog naar een klant gegaan om €5 terug te geven. En vervolgens is ze naar een vriendin toegegaan. Moest nog even een plekje zoeken voor de auto, kost even tijd. Is een klein half uurtje gebleven. En na het bezoek aan de vriendin is ze gaan tanken bij een tankstation. De Beestjes heet dat trouwens. Voor de Haagenezen. Vervolgens is ze naar huis gegaan en daarna is ze nog naar de Bogaard, naar het winkelcentrum gegaan met haar man en nog even de auto gaan wassen, gronden gaan wassen en tenslotte naar huis.
Wel een aparte invulling van de middag als je je ziek gemeld hebt, vond ik.
Dat lijkt mij ook, ja.
En het auto wassen snap ik wel.
Dat snap ik ook, ja.
Oké. Okay.
Ja, nou, het rare is wel dat ze dat zegt, dat ze een dag eerder op 5 maart, dus een dag voor de moord, wel bij Maria is langs gegaan om haar te vragen of ze het goed vond dat ze nog een keer samen met haar dochter op bezoek zou komen.
Ja, ja nou, dan gaan ze natuurlijk even de telefoon checken of die daadwerkelijk aangestraald is. Nou, dat is inderdaad dan wel in de buurt gebeurd en dat zou dan tussen 3:30 en 3:30 'smiddags zijn geweest en dan hebben we het dus over de 5 maart. Ze zegt ook nog dat ze een man van de wasserette heeft gezien. Ze komt wel met een beetje vage beschrijving. Maar die man van de was, de wasserettenman, die zegt ook wel dat hij iemand in de gang heeft gezien. Dus ja.
Ja, het is eigenlijk wel heel aannemelijk dat ze dus wel die 5 maart daar geweest is.
Behalve dat als de dochter verhoord wordt, die zegt dat het in ieder geval niet ter sprake was gekomen in die tijd. En dat helpt dus dan weer bijvoorbeeld weer niet in deze uitleg. Want ze ging daar naartoe om de komst van haar met haar dochter
aan te kondigen. Ja.
Aan te kondigen. Ja. Nou, ja.
Nou, de uitslagen die druppelen ondertussen ook binnen van het spooronderzoek. En wat komt er dan uit dat onderzoek?
Je moet eens even vertellen wat ze allemaal bekeken hebben.
Ja, dat is vingerafdrukken natuurlijk.
Nou, ze zijn op dezelfde dag, die 6 maart, om 4:00 al begonnen. Nou, hebben ze alles bemonsterd in de hal rondom de voordeur. Die plas met bloed. Ze hebben natuurlijk foto's gemaakt van het slachtoffer. De volgende dag komen er weer 3 rechercheurs terug. Gaan ze verder met de schoenzoolsporen. Ze hebben sleutels. Die hebben ze ook gevonden in een jas van Maria in de hal. Dan gaan ze die zondag verder. Dan gaan ze verder met de biologische sporen. Bloed, haren, huidcellen, vingerafdrukken. En tenslotte doen ze dan pas op die zondag, dat vond ik dan wel weer laat, pas sectie op het lichaam. Dus dan komt de patholoog van het NFI. Nou, die kijkt dan natuurlijk naar die steekwonden, maar ziet ook bloeduitstortingen op het hoofd en gezicht van Maria. En denkt dan toch dat veroorzaakt is door een uitwendige klap. Of een uitwendig botsend geweld, dus misschien een klap. Ja, er is bloed ingeademd, dus het is heel waarschijnlijk dat Maria nog in leven was toen ze de verwondingen opliep. Dat vind ik dan altijd wel heel bizar, want ze zou dus overleden zijn aan massaal bloedverlies. Ja, het is natuurlijk heel bruut geweest wat daar...
Nou, en dat niet alleen, want diegene die het gedaan heeft, heeft daarna dus die woning nog doorzocht.
Ja, dat is het zeker.
Aan de hand van de bloedsporen
dus, ja. Ja, nou, dat laatste forensische onderzoek is de 4e dag. Dan gaan ze inderdaad bloedsporen met kleuringsmiddel. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Alles wat dan in aanraking komt met dat middel, dat kleurt paars. Nou, dan zien ze dus op allerlei plekken, op de bureauladen vinden ze nog bloedsporen. En het nadeel daarvan is dat je die sporen niet meer kunt gebruiken voor DNA-onderzoek. Dus als je eenmaal dat chemische spulletje, die behandeling hebt gedaan. Maar ja, enorm veel sporen.
Ja, ja. Nou, en die uitslagen komen dan binnen. Dus ze kunnen het ook nu vergelijken, hè, met de sporen van Monique. Ze zien dus geen vingerafdrukken van haar. Nou, dat komt ook omdat heel veel vingerafdrukken eigenlijk niet van voldoende kwaliteit zijn. Maar ze vinden dus wel vezels van die rode trui van Monique op dat jasje van Maria. En uit dat schoensoolsporenonderzoek komt ook dat die schoen die ze mee hebben genomen, die Rucanor, dat het profiel matcht met dat van de sporen op die enveloppen.
Ja, dat komt omdat die gesleten was. Slijtagebeeld en groeven. Dat kon je eigenlijk best wel goed zien. Want ik heb daar, misschien jij ook, een printje van gezien.
Ja.
Dan zie je best wel heel erg specifiek hoe zo'n schoen eruit ziet.
Ja, alleen dan is niet duidelijk of dat spoor op één envelop staat of verspreid over meerdere enveloppen. En dat is natuurlijk best cruciaal, hè? Want als je weet dat het één envelop is, dan had het ook kunnen zijn van iets eerder. Maar meerdere enveloppen, dan weet je...
Zeer onwaarschijnlijk dat het zo gelegen had dan,
ja,
denk
dus,
ik.
Ja, en het rare is dat ze hebben die enveloppen hebben ze dus gewoon achtergelaten in die woning bij het onderzoek. En hebben ze het dus niet veiliggesteld. Dus een beetje nalatig. Dat onderzoek met die bloedsporen ook, dat blijkt dus dat het DNA-profiel van die druppel bloed in dat notitieboekje, dat matcht met het profiel van Monique.
100%.
En dan zijn die mengprofielen van die bloedvegen op die bureauladen en die tassen overal, dat matcht ook met het DNA van Maria, waarschijnlijk het bloed van Maria en het DNA van Monique. En dan misschien voor een mengprofiel uitleg, dat is dus inderdaad een mengsel van het bloed van de een in combinatie met bijvoorbeeld zweet of speeksel van een ander. Maar op die voorkant van het jasje van Maria en op haar broek en in de rechterhand van Maria is daarnaast ook DNA van een mannelijke persoon of meerdere mannelijke personen gevonden. En dan hebben ze natuurlijk wel gekeken of dat matcht met de buurman of met familieleden van Monique.
Of al die bezorgers.
Ja.
Nou ja, dat hadden ze ook kunnen doen. Maar dat
hebben
ze
dus
niet gedaan.
Nee.
Ze zijn niet verder gegaan dan alleen maar de buren. Ze hadden natuurlijk ook verder kunnen gaan. Aan de andere kant, het was wel een heel erg gering spoor. Ze hadden heel weinig materiaal. Dus dat kan natuurlijk ook wel van heel lang geleden zijn. Hè? Dus
ze hadden het wel moeten onderzoeken. In ieder geval met die ik bedoel, er zijn maar een aantal mannen die daar altijd binnenkwamen. Die kun je op één hand tellen. Het was heel makkelijk geweest om dat toch ernaast te leggen.
Nou, het had in ieder geval een hoop uitgesloten als ze dat
Want
hadden
meerdere
gedaan.
Meerdere mannen zag ze niet, hè? Maria
kwam
niet
buiten.
De
huisarts en de oogarts kwamen ook nog langs. Maar
nou, had je ook nog mee kunnen nemen dan.
Maar op twee handen kon je ze tellen. Maar nog steeds hadden ze dat natuurlijk kunnen doen uit zorgvuldigheid. En ook om die mensen gewoon uit te sluiten en ook elke discussie uit te sluiten.
Ja.
Dat is helaas niet gebeurd.
Nee, dus ze moeten op andere manier verder ook zoeken. Ze gaan haar Monique's telefoon aftappen, ook van haar man. Wat je net al zei, die zendmastgegevens checken ze ook. Dat levert niet heel veel concreets op. Maar,
nou, dat tappen doen ze al vanaf paar dagen daarna. Hè? De 9 maart al, dan tappen ze ook van haar man Angelino tappen ze af. Ja, er wordt wel het een en ander gezegd.
Nou, het echte mooie gesprek, dat komt pas veel later. Dat
ja, ook... maar dit is het gesprek wat ik bedoel is van Monique met haar schoonmoeder.
Schoonmoeder,
ja. En dan lijkt het erop dat die schoonmoeder eigenlijk min of meer wel accepteert dat ze gedaan heeft waarvan ze beschuldigd wordt. En Monique spreekt dat dan niet tegen. En ook de zwager wordt er nog bij betrokken. En ja, het gaat ook af en toe een beetje over het stelen en over geld. Ja, het zijn toch wel al een beetje opmerkelijke gesprekken. Maar het echt bijzondere gesprek...
Ja, dat noemen ze dan het OVC-gesprek. Hè? Dat is opname vertrouwelijke informatie. Dat is namelijk het gesprek op 24 april. En dat wordt opgenomen tussen Monique en haar man. En dat was het eerste bezoek van haar man aan Monique in de gevangenis na haar aanhouding. Nou, en dan zegt ze toch wel dingen, daar hebben wij natuurlijk ook allebei wel onze twijfels over. We hebben het hier ook staan. Hè? Ze zegt dan, ik kan het niet zeggen, omdat ik dacht dat ik het wel kon oplossen. Of lossen, zegt ze, zoals altijd. Als ik het terug kon, dan had ik het gedaan. Ja, ik wilde kijken of ik dat bankpasje kon vinden. Ik was er al een paar keer geweest. En later zegt ze weer, ik voel me zeg maar zo. Ik kan het niet uitspreken. Ik raakte in paniek toen ze me betrapte. Nou, en dan zegt die echtgenoot ook als ze zegt, ik raakte in paniek, want je had moeten weglopen. Ja, achteraf had ik er helemaal niet naartoe moeten gaan. De advocaat die heeft dan ook gezegd dat ik het beter kan zeggen wat er gebeurd is, want dat ik mijn verhaal toch ga vertellen, want ze trekken de eigen conclusies. Zo zijn ze niet gegaan. Die echtgenoot die wil het dan ook weten. Die zegt dan ook, je raakte in paniek. En toen heb je dat met dat mes gedaan, heb je één keer gestoken. En dan antwoordt zij, oh, daar wil ik het nog ineens over hebben. Ik kan het nog niet zeggen, omdat ik het nog niet bekend heb, kan ik het niet zeggen.
Ik miste wel een beetje het Haagse accent, Carrie.
Sorry.
Maar ook belangrijk om te zeggen dat dit allemaal zinsneden zijn uit dat gesprek. Dus dit heeft ze niet achter elkaar gezegd. Maar ik vind het, het is toch min of meer een soort bekentenis eigenlijk. Als je er doorheen leest.
En, ja.
Ja. Ja, ik, Ik vind het moeilijk om er iets anders van te maken.
Nou, ik ook. De politie ook. Die zeggen dan ook, hè, die hebben een reconstructie gemaakt. Die zeggen dus ook, Monique was naar die woning van Maria gegaan. Op zoek naar het bankpasje van haar. En toen Maria haar betrapte, raakte Monique in paniek. En heeft ze Maria 51 keer gestoken. En hierna is Monique verder gaan zoeken in de woning. Dus het motief is ja echt roof, hè? Diefstal.
Dit gaat natuurlijk richting de rechtbank. En daar komen we, dat is in Den Haag. Speelt in 2010. En er wordt gevorderd 18 jaar gevangenisstraf... voor het opzettelijk en met voorbedachte raden van iemand beroven en vermoorden. Nou, de belangrijkste bewijsstukken hebben we eigenlijk net allemaal al genoemd. Er is echt een lading aan bewijs. Maar de verdediging heeft er nog wel iets tegen in te brengen.
Nou, eigenlijk voordat je daarbij begint, wat ik zo heel erg apart vind... zij beroept zich op haar zwijgerecht...
Nou, na het derde verhoor, dus dat is al vrij snel, zegt ze helemaal niets meer. En dat zou op advies van haar advocaten zijn. Ja, de vraag is of ze daarmee gediend is.
Nou, nee, dat is...
Het lijkt er niet op in ieder geval. En dan ben je dan toch benieuwd, oké, als die advocaten adviseren om te zwijgen, wat is dan hun verdediging?
Nou ja, en je zwijgt toch alleen maar als je eigenlijk iets te verbergen hebt, lijkt mij.
Ja, maar zij heeft er een verklaring voor, maar daar komen we later op. Okay. Ik noteer het even, wat haar verklaring is.
Ja, let op.
Ze wil trouwens ook niet meewerken aan een onderzoek van het Pieter Baan Centrum. En de verdediging brengt in, ja, die zegt dat er uiteindelijk maar een heel klein tijdsbestek is... waarin het mogelijk geweest zou zijn dat de verdachte het gedaan heeft. En die noemen dan een tijdbestek tussen... 10:40 en 11:03. En dat 11:03, dat moeten we misschien nog even zeggen... dat zou het moment zijn dat zij die vriendin gebeld heeft. En dat is natuurlijk ook geverifieerd met telefoongegevens.
Ja, met die zendmast. Ja.
Ja. Maar ze zeggen dus wel dat er enige ruimte is. Nou, dan...
Ze heeft dus geen waterdicht alibi. Dus eigenlijk is dit van de verdediging is het
losse
vlodder.
Niet dan. Sterk. Nou, nee. Dan hebben ze eigenlijk ook geen alternatieve reden... voor dat belletje naar die troefmarkt. In deze fase hebben ze dat nog niet. Het DNA-onderzoek, ja, dan proberen ze dat een beetje opzij te schuiven... vanwege vormfouten.
Ja, en ook het DNA van Monique kon al eerder, hè? Dus eerder
ja, dat zou het scenario zijn dat ze er
die
dag van tevoren geweest zou zijn... Ja, en dan het schoenscholen. En dan het schoenzolsporenonderzoek.
Nou,
dat zou niet alleen onwettig zijn, maar er zou ook nog een verschil zijn in de schoenmaat. Namelijk, was het nou maat 39 of was het maat 40? Ja, dat kan natuurlijk ook een politieagent verkeerd genoteerd hebben in zijn procesverbaal.
Ja, nou, het onderzoek zelf liet ook nog ruimte voor twijfel over. Dus dat schijnt ook niet heel...
Nou, en de vezels die waren natuurlijk ook mogelijk bij dat eerdere bezoek op 5 maart achtergelaten op het jasje van Maria. En ja, over dat opgenomen gesprek in de gevangenis. Ja, die komen dan wel verdacht over die uitlatingen. Dat is ook wel een ijzersterke verdediging
door dat
te zeggen.
Dat is bizar dat ze dat zelf zeggen. Dus die advocaten die geven zelf toe dat het gesprek verdacht overkwam.
Ja, maar een echte verklaring geven ze er niet voor. Ze zeggen ook niks over überhaupt de vreemde gedragingen van Monique. Hè, want ik vind die hele dag invulling van haar op die 6 maart vreemd. Ze geven ook geen verklaring voor die vrouwenstem die gehoord werd in het portiek.
Nee, maar ze zeggen wel, dat vond ik inderdaad wel nog een dingetje. Ze had helemaal geen verwondingen. Ze is een maand later onderzocht. Ze had geen verwondingen. Ze had ook geen bloedsporen op haar kleding en schoenen.
Maar je zegt het zelf. Een maand later iemand onderzoeken op verwondingen vind ik ook wel best wel laat.
Nee, en het schijnt dus ook, dat hebben wij allebei ook gelezen, dat je een onderzoek hebt dat slechts 27% van de ondergezochte gevallen, die na een gepleegde moord letsel heeft. Dus 27% heeft zelf ook letsel dan. Dus dat ze geen verwondingen heeft, dat is eigenlijk ook niet zo raar. En die bloedsporen op de kleding... Ja, de kleding had ze natuurlijk gewassen en de auto had ze schoongemaakt.
Ja, en dan zeggen ze ook... Ja, geldproblemen zijn niet voldoende motief. Nou, ik zeg altijd, er zijn mensen voor minder omgelegd. Mm-hmm. En ze zou dan geen gewelddadige achtergrond hebben. Dat zou nog kunnen, want ze zou zo zorg zijn. Want ze werkt in de thuishulp. Maar ja, er kan natuurlijk hier gewoon echt even... een vreselijk kortsluiting geweest zijn bij iemand in het hoofd, denk ik.
Ja, en ze is natuurlijk niet onderzocht. Ze wilde zich niet laten onderzoeken, dus dat...
Nee, nou, de rechtbank... Ja, die gaat er dan ook best hard in. Al die bewijzen die we al hebben genoemd. En dan ook nog eigenlijk de hele brute manier waarop Maria is vermoord. Ja, ze komen dan tot een straf en ze zeggen, dat gaat natuurlijk om vergelding. Maar het gaat ook om het voorbeeld stellen voor de maatschappij. En tenslotte moet je de maatschappij ook beschermen voor dit soort mensen. Want wie weet zouden ze het nog een keer willen doen. En ze vinden dus die 18 jaar eis niet genoeg.
Nou,
en
ze zeggen ook echt, het was voorbedachte raden.
Ja, ze zeggen, want ze was er helemaal...
Want ze had zich kunnen bezinnen. Hè? Dus ze heeft in de gang gestoken, dus ze heeft een mes moeten pakken. Daar is ze tijd voor gehad. En ze is na de moord nog een keer die woning gaan doorzoeken. Nou, ook dat telefoontje van die troefmarkt. Dus zij zegt echt, het was voorbedachte raden.
Ja, en het zwijgen en het niet meewerken aan het onderzoek hebben niet geholpen. Ze krijgt levenslang.
Ja.
We hebben natuurlijk meer zaken bekeken ondertussen. En daar heb ik wel dingen voorbij zien komen waar de straffen anders waren.
Het is een enorme ingrijpende beslissing inderdaad. Want dat komt in Nederland eigenlijk ook niet voor. Hè? In Nederland wordt levenslang normaal gesproken opgelegd voor meervoudige moorden of politieke moorden. Nou, volgens mij zelfs de moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van de G, die heeft geen levenslang gekregen. Dus het was ook nog nooit voorgekomen dat de persoon zonder strafblad voor een enkelvoudige moord levenslang heeft opgelegd gekregen.
En het zal dus ook niet verbazen. Monique gaat in hoger beroep, maar ook het OM gaat in hoger beroep. En dat is natuurlijk wel bijzonder.
Ja.
Die vinden het dus eigenlijk ook te zwaar gestraft.
Komt eigenlijk nooit voor hè, dat de OM in beroep gaat voor een lagere straf.
Nee, ze vorderen nu 20 jaar. En dan beginnen we natuurlijk weer aan een nieuw proces. En dan is het toch wel bijzonder. Monique heeft een nieuwe advocaat, meneer Jan Boksem van Anker en Anker. En ineens begint ze ook te vertellen. Ze komt met verklaringen.
Ze wordt wakker.
Ze denkt toch, dit is niet de beste strategie geweest.
Nee.
En dan gaat ze vertellen.
Nou ja, volgens Monique heeft ze tegen haar man gelogen tijdens dat eerder genoemde OVC-gesprek. En heeft zij de schuld van de moord op zich genomen om haar dochter en de rest van het gezin te beschermen. Nou, het scenario wat zij dus schetst is, dat gaat als volgt. Een maand voor de moord werd Monique overvallen. Dat hebben we al eerder genoemd. 16 februari 2009 was ze slachtoffer van een beroving. Ze zat in de auto in Den Haag toen twee mensen op een scooter haar van de passagiersstoel van haar auto een schoudertas ontvreemden. Heeft ze aangifte van gedaan. En toen een dag voor die moord, dus die 5 maart, toen ze bij Maria op bezoek was, zou de buurman van Maria, dat is Aram, op een dreigende toon tegen Monique hebben gezegd, je moet de boodschappendienst van Maria afbellen. Nou, Monique die weigerde, maar die buurman die suggereerde toen dat hij wel wist wie Monique een maand daarvoor had overvallen. Dus hij heeft in die portiek gezegd tegen Monique, van wie denk je dat je die klap hebt gehad? Nou, deze Monique voelde zich dus erg bedreigd, ze was bang en die heeft uiteindelijk toch op vrijdag die bezorgdienst afgebeld. En nadat Maria was vermoord is ze de buurman nog een keer tegengekomen en later heeft hij ook indirect haar dochter bedreigd. Nou, wat is er toen gebeurd met het OVC-gesprek, wat we dus genoemd hebben? Zij heeft toen tegen haar man gezegd, ik wilde kijken of ik dat bankpasje kon vinden. Ja, ik was er al een paar keer geweest en ik raakte in paniek. Een soortgelijk verhaal heeft ze ook verteld aan haar advocaten. Maar dat verhaal was dus niet waar. Ze heeft dus gelogen om dus die schuld op zich te nemen om haar dochter dus te beschermen. Dus ze heeft gedaan alsof ze die moord heeft gepleegd. En ze zegt dan ook, dat doet ze liever dan dat haar dochter altijd over haar schouder zou moeten kijken. Ja.
Ja, maar ze zou dus aan niemand verteld hebben. Niet aan de politie, niet aan de advocaten en dus ook niet aan de eigen man.
Nee, en dus de hele rechtszaak ook niet. Hè. Pas na dat vonnis van het levenslang, toen heeft ze dat pas het echte verhaal aan iedereen verteld.
Ja, en wat is dan de verklaring die ze geeft? Ze zegt, nou, ze was er eigenlijk bang voor dat als ze dat verhaal zou vertellen over Aram, de onderbuurman, dat haar man en haar zwager, dat waren waarschijnlijk geen misselijke lieden, dat die bij dat horen van dat verhaal de onderman misschien wel eens een bezoekje zouden brengen om hem voortaan door een rietje te laten drinken. Maar hoezo zou zij angst hebben voor het feit dat de onderbuurman wat aangedaan wordt, terwijl ze zelf eigenlijk beweerde dat ze juist een beetje bedreigd was door diezelfde onderbuurman?
Ze had destijds toch ook tegen haar man kunnen zeggen, ik heb het niet gedaan. had ze haar dochter ook niet mee in gevaar gebracht. Nee.
En je kan nog steeds afvragen, waarom zou ze het verhaal dan ineens nu bij dit hoger beroep wel vertellen? Want wat is er nou wezenlijk veranderd? Ja, behalve dan dat ze het nu vertelt en iedereen misschien naar die Aram zou kijken.
Nou, dat gebeurt wel. En die rechercheurs die geloven inderdaad niets van haar verhaal. Maar ze moeten dus toch wel het verhaal, dus haar verhaal van Aram moeten ze checken.
Nou, dat gaan ze ook doen. Nou. Ze vinden natuurlijk ook schoenzoolsporen van Aram in de flat. Maar dat is ook logisch, want die man komt daar regelmatig om bijvoorbeeld even de post af te geven voor Maria. En ze vinden ook vingerafdrukken op een geldkistje. Maar ook dat is niet vreemd, want hij geeft aan wel eens een keer iets uit dat geldkistje gepakt te hebben. Nou, en dat hij eerst niet dat 112 wilde bellen, wat we helemaal aan het begin vertelden. En dat hij zei dat hij Maria nog om 12 uur had gezien. Ja, dat zou misschien een vergissing in de tijd geweest kunnen zijn. En later zegt hij ook dat hij er om 10:30 heeft gezien met het bekende verhaal over het belletje.
Ja, het was nog wel een vreemd incident met zijn identificatie. Want hij moest gemeld op het bureau met zijn identificatie. En dat had hij toevallig in een oude jas in een zak in de kelderbox die dag gezet. Dus de politie is nog wel die kleding in die zak komen halen.
Hebben ze gecheckt, maar er zat geen bloedspoor in. Dus
dat was gewoon toeval.
Dat was toeval. Ja. Dan had je natuurlijk nog het verhaal dat Aram direct na het delict begon over die diefstal van die 1000 euro.
Ja, die Maria had gestolen, of Monique had gestolen van Maria.
Ja, maar wat ik het meest opvallend vond, ik heb ook een citaat gelezen van een verhoor van deze Armeense onderbuurman, Aram. En die is dus verhoord zonder tolk. Nou, en als je die procesverbalen leest, dan lees je eigenlijk gewoon heel goed Nederlands. Maar als je dat citaat bekijkt, nou, heb je het gezien toevallig? Nou, het is echt heel slecht Nederlands. Er was geen touw aan vast te knopen. En als iemand dus zo slecht Nederlands praat, vraag je je dus ook af of iemand de vragen wel begrijpt bij een verhoor. Ik verbaas me er echt over dat daar niet even een Armeense tolk naast gezeten
maar
heeft.
Maar hij antwoordt,
heb antwoorden gelezen, ja. Maar ik... Dat is toch echt...
Nou goed, dan nog. Er zijn natuurlijk helemaal geen sterke aanwijzingen dat hij de dader zou kunnen zijn. Maar het rare is wel dat het scenario van de buurman is eigenlijk nooit echt serieus onderzocht. Dus hij krijgt geen kritische vragen. Dus er waren misschien wel meer bewijs tegen hem gevonden als hij iets serieuzer onderzocht zou worden.
Ja, nou, dan zitten we ondertussen bij het hoger beroep.
Ja, ze werkt nu wel mee aan het onderzoek van het Pieterbaancentrum.
Dat doet ze ook. Ze denkt de advocaat heeft wat meer invloed op haar gehad. Nou ja, die kijken natuurlijk, althans het Hof kijkt ernaar en die zegt... Ja, die alternatieve verklaring is niet aannemelijk. Er zijn zoveel sporen van Monique. En ook sporen op niet voor de hand liggende plaatsen. Dus als het zou zijn dat ze alleen maar met schoonmaken daar geweest was, met een klein wondje aan de hand, ja, dan zou het toch niet in die handtas en op allerlei plekken zou toch geen bloed zitten. En dat had ze zelf ook aangegeven, dat als ze schoonmaakte, dat ze op die plekken niet schoonmaakte. Dus daar heeft ze zichzelf ook niet mee geholpen. Ik moet zeggen, er verandert eigenlijk niet zo heel veel aan de bewijzen.
Nee, dat onderzoek van het Pieterbaancentrum ook inderdaad, dat was ook geen aanwijzing voor een cyclusstoornis of een gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogen, zoals dat mooi heet. Dus zij is volledig toerekeningsvatbaar.
Ja, en dan komen ze uiteindelijk tot gekwalificeerde doodslag. Dat is dus zonder voorbedachte raden, maar dat kan nog steeds behoorlijk zwaar gestraft worden. Daar staat 14 jaar voor.
Ja, dat gekwalificeerde doodslag dus is iets zwaarder dan normale doodslag, hè? Dus ja, dat is een andere variant. Hè?
Dus een zwaardere variant.
Tot gewone doodslag is deze doodslag wordt dan gepleegd om een ander strafbaar feit te verhullen. Of te vermakkelijken. Ja. In dit geval die diefstal.
Ja. Nou, en wat ik al zeg, 14 jaar staat daarvoor. Maar het wordt uiteindelijk hier toch verzwaard. Want ze zeggen, ja, het ging om een weerloze vrouw. Er is natuurlijk bruut geweld gebruikt. Het is natuurlijk ook zo dat... Ja, Monique heeft Maria laten sterven, want ze was dus nog niet direct dood, hebben we uiteindelijk geconstateerd. Dan heeft ze ook nog een keer een onschuldig persoon beschuldigd en uiteindelijk heeft ze ook geen enkel inzicht gegeven in haar handelen. En dat betekent dat ze uiteindelijk voor 16 jaar de gevangenis ingaat.
Dit was in 2011.
Ja, dan komen we straks met de sommetjes. Ik noteer het.
Ja.
Cassatie, heel kort, alle middelen die daarin aangevoerd werden zijn afgewezen.
Ja, en dan is het natuurlijk stil tot 2017. Nou, Monique die laat nog wel van zich horen. Die zegt ook elke dag dat ik hier zit, dan weet ik dat ik hier voor niks zit. Zij ontkent en ze houdt gewoon vol dat zij onschuldig is. En ook haar man, die gelooft ook in een onschuld. Die zegt ook, ze is een zorgzame moeder die altijd voor haar gezin klaar stond. Ze zou ons dit nooit aandoen. Hij heeft bij RTL Late Night heeft hij aan tafel gezeten, samen met zijn dochter. En ook die dochter die zegt ook dat de moeder natuurlijk van alles gemist heeft. Zelfs 14, hè, toen haar moeder de cel in ging. Dus ze heeft weinig meegemaakt, dat ze haar diploma haalde, dat ze een vriendin heeft. Ja, dus het is best wel cru dat ze gewoon eigenlijk volhoudt onschuldig te zijn. En dat wordt dan ook opgepakt door Gereden Twijfel, hè, het projectgroep Gereden Twijfel.
Ja, ik zag ook Omroep West spendeert daar heel veel aandacht aan. Lokale radio, dus televisie.
Het blijft wel leven.
Ja, absoluut.
Ja. En dat project Gereden Twijfel, nou, dat kennen we natuurlijk nog van de Arnhemse villamoord. Daar zijn ze ook op gedoken en op de PlayStation-moorden. Die hebben het onderzocht met hoogleraar Peter Verkoppen, hebben hem weer. En Annelies Vredeveld en Jasper van der Kemp. Nou, wat zij hebben gedaan, ze hebben dus drie scenario's hebben ze met elkaar vergeleken. Dus het dadenscenario, het diefstalscenario en wat jij net al zei, het schoonmaakscenario. En ze kijken dus bij welk scenario het best past. Nou, daar hebben ze een heel mooi boekje over geschreven. Hebben we ook allebei gelezen. Nou, Gereden Twijfel die heeft geconcludeerd na dat onderzoek van meer dan 7000 pagina's... dat in het onderzoek heel veel fout is gegaan. He, want ze hebben gedaan die belangrijke bewijsstukken. Die zijn gewoon niet onderzocht. Hè? Dus die portemonnee, sleutelbossen, die geldkistjes... die zijn nooit onderzocht op sporen. Want we hadden net over die vingerafdrukken van Aram op dat geldkistje. Maar er zijn gewoon een aantal geldkistjes zijn gewoon niet onderzocht... Nou, en volgens Gereden Twijfel kwamen eigenlijk ook geen aanwijzingen. Dat hebben ze ook onderzocht. Er kwamen ze geen aanwijzingen tegen voor een alternatieve dader. De politie heeft ook geen pogingen gedaan om deze te vinden, zegt Peter Verkoppen.
Ja, maar je kunt natuurlijk altijd...
Ja, je kan van alles zoeken.
Nou, jij beter echt gezegd, je kan van alles missen in een onderzoek. Ja. Omdat je kan altijd zeggen dat er iets niet onderzocht is. Maar er was natuurlijk zo enorm veel materiaal.
Nee, en dan hebben ze nog dat diefstalscenario. Dan zeggen ze wel, weet je, er is eigenlijk geen verschil tussen het bewijs voor de moordscenario en het diefstalscenario. Maar hey, dan is het toch wel heel toevallig, hè, dat op dezelfde dag en tijdstip dat Monique daar binnenkomt om te stelen, dat er nog iemand anders langskomt die hetzelfde doet en haar dan wel vermoordt.
Ja, en Monique zelf heeft altijd beweerd dat ze niet gestolen had.
Ja.
Dat heeft ze altijd vanaf het begin beweerd. Dat was dan niet inhandig om... Nee. Ik denk dat uiteindelijk er maar één scenario is. En zoals ik het zie, en ik denk dat we er een beetje hetzelfde in zitten bij deze zaak. Ik denk dat Monique die had financiële schulden. En waarschijnlijk wist haar man daar niet alles van. Of misschien ook wel.
Nou, fors ook, hè? Schijnt
ja, 10.000 euro.
70.000 euro.
Of 70.000, nou, ja. Echt tienduizenden euro's. Ze is die dag vroeg begonnen. Ze was eigenlijk al eerder op pad dan haar werkschema. Ze is naar een paar van haar cliënten gegaan. Ondertussen beraamt ze denk ik het plan om een makkelijke prooi... namelijk haar oude cliënt Maria Schermer... die niet zo sterk in de schoenen staat om die te bestelen. Om een beetje alibi te creëren gaat ze dus nog even langs... om wat geld bij iemand terug te geven... Maar ze bedenkt wel van als ik straks bij Maria ben... wil ik natuurlijk niet gestoord worden door de bezorger van de troefmarkt. Wat zij niet weet is dat dat niet meer op vrijdag gebeurt... maar tegenwoordig op donderdag. Dus als zij dan belt, ja, dan heeft ze eigenlijk een heel raar gesprek... en verzint ze nog even op het laatste moment een smoes.
Ja, want wat ik alleen dan wel, want ze hoort wat ik wel raar vind... of ze heeft echt niet nagedacht... maar waarom zou je met je eigen telefoon die troefmarkt bellen... Dat had ze ook dan met een andere anonieme telefoon kunnen doen.
Ja, maar
het spoor leidt wel heel snel naar haar op deze
Ja, maar ik denk toch niet dat ze er zo heel goed over nagedacht heeft. Ik denk toch ook dat het een...
Dat denk ik ook, want ik denk niet dat überhaupt dat het in haar opkwam om Maria te vermoorden.
Ik denk ook echt. Wat ik uiteindelijk denk, is dat ze inderdaad dan de portiekflat ingaat. Ze belt aan, ze wordt natuurlijk binnengelaten, want ze is geen wildvreemde. Het is best koud die dag, ze stopt haar handschoenen nog in haar jaszak... Ze ziet Maria in de woonkamer of ze komt er tegen, maakt een praatje en zegt vervolgens dat ze even naar het toilet gaat. Maar gaat natuurlijk op zoek naar de plekken die ze kent van vroeger, naar de bankpas en het geld. Ze gaat op de geldkistjes af, et cetera. Had ze waarschijnlijk de handschoenen wel weer even aangedaan die in haar jaszak zaten die op de gang hing. En wat er dan gebeurt is ze gewoon betrapt door Maria, denk ik. En Ja, dan raakt ze in paniek. Dan denk ik dat ze eerst een klap geeft op het hoofd van Maria. Die zal dan zeker neergevallen zijn. Een dame op leeftijd. Dan gaat Monique waarschijnlijk op zoek naar een mes. Ik denk niet dat ze dat bij zich had. Ik denk dat ze dat daar toch gepakt heeft. Ja, en dan steekt ze Maria. En het blijkt ook dat van die 51 steeksporen ze niet allemaal even diep zijn. Het zijn ook gewoon lichte beschadigingen. Maar ja, ik denk dat dat echt gewoon iemand is die echt even niet weet wat hij doet. Dat moet een explosie.
Ja, dat voorbedachte raden, dat
gaat er bij mij niet in. Nee. En op dat moment komt natuurlijk ook dat stukje van haar rode trui komt op dat jasje van Maria terecht. Ja, en wat ze dan verder doet, en dat denk ik ook, ze gaat verder op zoek onder het mom van, ja, nu moet ik toch ook wel iets vinden. En als ze dan hevig transpirerend door dat huis loopt, ja, dan komt natuurlijk haar zweet in combinatie met het bloed wat op die handschoenen zit. Ja, dat komt overal op terecht. Overal die bloedvegen, al die bloedsporen. En op een gegeven moment denkt ze natuurlijk ook van, ik moet wegwezen, want ja, hoe lang kun je daar blijven? En ja, ik denk dat dit alles wat ik nu beschrijf, ja, dat is misschien ook in een kwartier gebeurd, denk ik. Ja. Dat is gewoon allemaal split second. Nou ja, dan gaat ze daar weg. Dan denkt ze, ik moet toch een alibi creëren. En dan belt ze dus die vriendin op. Ja, ze zegt dat ze heel nodig naar de wc moet. Maar ik denk dat ze ook wel ergens anders kunnen doen. Nee, ze zoekt een alibi. En als ze dan daar naar binnen gaat, gaat ze rechtstreeks naar het toilet. Ja, ik denk om nog wat sporen af te spoelen. Want ja, ze zal toch her en der behoorlijk onder het bloed zitten. Dus ja, dit is een beetje mijn scenario.
Maar goed, ze blijft het toch vol. Ze blijft de onschuld volhouden. En vanuit de gevangenis heeft ze ook contact gezocht, hè, met het Innocence Project van Geert-Jan Knoops. Die heeft die zaak aangenomen. Dus die bekijken dan inderdaad of een zaak heropend kan worden. Nou, ik heb daar eigenlijk niets meer over teruggelezen. Dus ik denk ook niet dat het gebeurd is.
Nee, er is ook helemaal geen herzieningsaanvraag geweest.
Nee, er zijn ook geen nieuwe feiten. Dus ook zelfs het projectgroep Gereden Twijfel hebben geen nieuwe feiten gevonden. Dus die kans is natuurlijk ook niet heel groot.
Maar ik moest nog even terugkomen op het sommetje. Ik heb een notitie gemaakt.
Je hebt gerekend?
Ik heb gerekend. We praten natuurlijk over de arrestatie op 23 maart 2009. En ze heeft een straf gekregen van 16 jaar. En het is nog steeds zo in Nederland. Nee, beter gezegd, het was toen nog zo in Nederland. Het is recent veranderd. Dat er een voorwaardelijke invrijheidstelling is na het uitzitten van 2/3 van je straf. Dat is 10 jaar en 8 maanden. En volgens mijn rekensommetje betekent dat ze eind vorig jaar alweer vrijgelaten zou moeten zijn.
Ja.
Zo kan het gaan.
Ja. Nou,
Over vrijlaten gesproken.
Precies. Misschien moeten we ook even teruggrijpen nog op onze eerdere moordzaken.
Nou, de Puttense moordzaak van vorige keer, daar heb ik ook nog even op zitten rekenen. Dat had ik natuurlijk toen ook kunnen doen. We hebben het natuurlijk over Ron P. En als je daar kijkt naar 2/3 van zijn straf, dan zou hij na 13 jaar en 4 maanden vrijkomen. En dat betekent dat hij waarschijnlijk deze maand vrijkomt.
Ja, ik heb er nergens iets over gelezen.
Nee, ik denk ook dat ze dat liever een beetje onder de pet houden.
Ja, dat vrijlaten, ja. Dat is net eigenlijk als een spiritusmoord met Orlando.
Ja, de moord op Melissa Ulrich, die vreselijke moord met dat spiritus. Ja, Orlando zou feitelijk ook vrijgelaten kunnen worden. Daar hebben wij het een en ander over gezien. Maar dat is gelukkig toch nog even tegengehouden. Hij moet nog even minimaal 1 jaar behandeld worden.
Ja, jaar per jaar kijken ze dus weer.
Ja, dat is TBS. Ja. Dan kunnen ze dus het jaar op jaar kunnen ze dat corrigeren.
Ja, dus die blijft nog even vastzitten.
Ja, en dan denk ik het laatste waar enorm veel over in het nieuws is de laatste tijd, is natuurlijk de villa-moord.
Ja, die we hebben allebei natuurlijk weer gekeken naar de documentaire. Ja. Ja.
Nou, dat is wat wij in onze aflevering al gezegd hebben. Ja, wij denken dat die 9 mensen, en uiteindelijk zijn het er nog 8, want 1 heeft zelfmoord gepleegd tijdens het proces. Ja, wij denken dat ze onschuldig zijn. Maar ja, gaat die herziening er nou wel of niet komen? En ik vond dat iemand het wel mooi omschreef. En volgens mij was dat was Han Israels. Die zei, ja, als uiteindelijk de slager zijn eigen vlees moet keuren, en dan had hij het over de Hoge Raad. Ja, dan is het natuurlijk niet te verwachten dat die Hoge Raad gaat toegeven dat ze verkeerd zitten. En dan komt er misschien die herziening niet. Maar ik denk dat dit nog geen gesloten dossier is.
En, nee, we houden jullie in ieder geval op de hoogte.
Ja, en zoals jullie van ons gewend zijn, dat doen we via Instagram of Twitter. En dan vind je ons op Moordzaken, de podcast.
Nee.
Oh nee, Moordzaken podcast. Hey, de ja, luisteraars zijn steeds scherper dan wij.
Moordzaken podcast.